Je hoort het geluid van een ambulance, je kijkt om je heen, waar is hij? Wanneer komt hij langs? En misschien denk je wel, wat is er gebeurd? Wie ligt erin? Maar de ambulance rijdt door en het geluid van de sirene wordt opgeslokt door de omgeving. Jij loopt door, je vergeet het hele voorval. Dit overkomt je waarschijnlijk een paar keer per week. Hoe anders is het wanneer je er zelf in ligt en je leven misschien wel afhankelijk is van die twee mensen in die auto met die blauwe zwaailichten? In Kan ik bestaat niet praten we met Brigitte over het leven in en rond de ambulance. Wat voor impact had het geweld tegen de zorgmedewerkers? Wat voor impact had corona? En hoe verwerk je al die momenten van negatieve, maar soms ook hele positieve emoties? Is er een ambulanceschool?
Een ambulanceschool?
Die
zit in Harderwijk.
Die zit in Harderwijk. Dus als ik zeg maar, wat is het, ambulancier? Is dat de officiële...
Ambulance hulpverlener.
Als ik ambulance hulpverlener wil worden, dan kan ik naar de ambulance hulpverlener school.
Ja, zoiets.
Ja. Wat moet je daarvoor hebben? Wat moet je...
Het ligt natuurlijk aan of je ambulanceverpleegkundige wil worden of ambulancechauffeur.
Ja, dus dat is verschillend.
Daar zit verschil in. Okay. Ja. Ambulancechauffeur moet je MBO 3 hebben, dacht ik. En die komen van allerlei takken van sport. Die hebben van alles gedaan. En ambulanceverpleegkundigen, dat zijn verpleegkundigen.
Ja.
Die komen bijna allemaal uit het ziekenhuis. En vroeger, een aantal jaar geleden, moest je spoedeisende hulp, intensive care of anesthesie hebben. Nu mag het ook als je HBOV bent, dat is een HBO-opleiding, een verpleegkundige opleiding.
Ja.
En dan ga je, dat noemen ze de lange tranche. Dat is een langere opleiding dan de opleiding als je al spoedeisende hulp, IC of anesthesieverpleegkundige bent. En die gaan wat langer naar school.
Ja, maar een chauffeur die kan in principe, hoeft niet per se een medische achtergrond te hebben.
Wel als een pre. EHBO wordt vaak als pre gezien, maar het hoeft niet.
Nee.
Nee, het zijn ook bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs met affiniteit naar de zorg.
Ja.
Er worden sollicitatiegesprekken gedaan en daar wordt al veel op gefilterd en ze krijgen een assessment.
Ja.
Ze krijgen, er wordt getoetst van wat hun competenties zijn, waar hun zwaktes liggen en hun goede dingen. En of dat ook toepasbaar is op de ambulancewereld. En verpleegkundigen krijgen tegenwoordig trouwens ook een assessment. Zo wordt het geschift.
Ja, maar die krijgen zeg maar op die ambulance hulpverlener opleiding school ding, krijgen zij zeg maar nog een soort medische opleiding.
Ja, hun krijgen met name het rijden natuurlijk is belangrijk. Dus ze krijgen rijtraining met toeters en bellen kunnen rijden. En dat leren ze in de praktijk, maar leren ze ook de theorie achtergronden op school zeg maar.
Ja.
En daarnaast krijgen ze medisch assisteren van de verpleegkundigen. En ze krijgen inzicht in alle protocollen die er zijn. Dus ze beginnen vaak best wel blanco.
Ja.
En je ziet ze echt binnen 4 maanden, als ze het goed oppikken, echt groeien. Dat is mooi om te zien. Ja.
Dus eigenlijk de functie van de chauffeur is naast het rijden en dergelijke, en het dragen van de spullen misschien, ook gewoon assistent, zeg maar, assistent van de hulpverlener.
Ja, assistent, maar ook logistiek. Met name ook wel logistiek. Bijvoorbeeld, patiënt ligt boven en die moet naar beneden, heeft de heup gebroken, bijvoorbeeld. Hun zijn heel erg goed in logistieke gedeelte van, hoe krijgen we die patiënt eigenlijk weg uit dit huis? Wat moeten we regelen? Moeten we brand weer inschakelen? Kunnen we die gaan tillen? Wij als verpleegkundigen zijn meer gericht op die patiënt. Je ziet de patiënt en je gaat er naartoe. En je gaat je ding doen. Hun assisteren zeker. Maar daarnaast met name het logistieke gedeelte en het rijden. Hè, het veilig rijden, het veilig vervoeren van de verpleegkundige en de patiënt.
Ja, want dat is ook nog wel een dingetje. Want je gaat vaak met hoge snelheid door het verkeer heen.
Ja.
Met toeters en bellen, zoals je het ook zegt. En kan je, wat je zegt net, dus de hulpverleners, die komen vaak uit ziekenhuizen. Dat zijn vaak carrière switches, neem ik aan. Het is niet zo dat je van de opleiding komt en zegt, ik ga gelijk de ambulance in.
Ja, tegenwoordig. Het is wel wat anders dan vroeger, hoor. Je merkt wel dat, vroeger, jaar of tot 10 jaar geleden zo, mensen wat langer op de intensive care, spoedeisende hulp of anesthesie werkten. En dan wat ouder de ambulancevak ingingen. Nu zie je wel een beetje een tendens ontstaan, omdat HBOV Dat zijn vaak jonge mensen, 21, 22 jaar als ze klaar zijn. Dat ze redelijk snel doorstromen op de ambulance. Krijgen ze wel heel veel de tijd om vlieguren te maken en om het vak te leren. Alleen ze hebben meer tijd nodig dan ja. Als je in het ziekenhuis hebt, heb je al wat meer competenties ontwikkeld.
Ja, en de competenties zijn ook een stukje stressbestendigheid misschien. Ik neem aan, op een verpleegzaal werken is anders dan op een IC. En in een ambulance werken is anders dan ook anders dan een IC. En je moet daar toch wel een bepaalde stressbestendigheid hebben. Komt dat ook, zit dat ook in die assessments die je af moet nemen?
Ja, zit er zeker ook in. Ja, je moet goed kunnen schakelen, ja. Met name. Dus stressbestendigheid is wel heel belangrijk.
Ja. Ja. Jij komt uit de operatie IC. Juist, ik heb niet goed opgelet. Vanuit de IC. En je hebt ook op een gegeven moment een stap gemaakt naar de ambulance. Wat was voor jou de reden om dat te doen?
Voor mij was de reden omdat ik al best wel heel lang op de IC werkte. Ja, zo'n 23 jaar is wel heel lang.
Dat is lang.
Verschillende IC's, maar uiteindelijk de laatste jaren op dezelfde IC met een leuk team waar je alles kende. Maar waarvan ik dacht op een gegeven moment, ja, als ik de stap nog wil maken, want ambulance was altijd al in mijn achterhoofd, dan moet ik er niet te lang mee wachten.
Nee.
En toen kwam ik iemand tegen die ik ken, die werkt op de, dus nu mijn collega, en die zei, joh, ga het gewoon doen.
Ja.
En dan komt dat goed. En ja. Dat was ook zo.
Wat trok je aan in ambulance?
Vrijheid wel. Ja. Best wel wat vrijheid. Ja, je hebt wel protocollen, maar je hebt vrijheid. Je werkt met een klein teampje, dus je werkt met de chauffeur samen. En je bent wel redelijk autonoom. In het ziekenhuis is altijd een dokter bij je. Dan kun je altijd bellen. En nu staan we er toch alleen voor. En ja, dat is op zich met je richtlijnen, protocollen die je wel in je achterhoofd of die je ook allemaal moet kennen.
Ja.
Ik vind het heel mooi werk. En het is ook heel divers. Het is van baby tot hoogbejaarde.
En je weet 2 minuten van tevoren niet wat je 2 minuten daarna gaat doen. Dat lijkt me ook wel.
Dat klopt. En dat is wel, dat hoor je dan pas bij de melding. En dan kun je daar een beetje op voorbereiden. Want dan heb je nog een aanrijdtijd van zeg 7 minuten of zo.
Ja.
Dus dan kun je bedenken van oké, kindje met koortsstuipen, wat gaan we doen?
Ja, ja. Beetje voorbespreekt. Ja. De reden dat ik jou gevraagd heb voor deze podcast is eigenlijk, is dat ik heel graag van die ambulance-series kijk op televisies. Ik vind het gewoon interessant hoe mensen dan dingen oplossen, wat ze tegenkomen. En de andere kant ook de rol van de ambulance in de laatste 5 jaren. Er zijn een aantal soort mijlpalen, zeg maar, ook niet altijd leuk, rondom de ambulance. Eerst even over die series op televisie, want die kennen heel veel mensen. Doet dat recht aan jouw vak?
Niet helemaal.
Niet helemaal.
Nee.
Want het zijn vaak buitenlandse series, dat wil even duidelijk zijn. En dan werkt het anders.
Ja, in Engeland bijvoorbeeld hebben ze 2 paramedics. Dat zijn 2 verpleegkundigen. Ja, 2 verpleegkundigen. Andere richtlijnen, andere protocollen. Ja, dat zie je ook wel. En er komen soms vier hulpverleners bij een inzet. Waar wij het gewoon met z'n tweeën doen. Of met een andere, of met een traumaheli erbij. Tuurlijk, die hebben we natuurlijk ook. Maar dat is wel een heel andere insteek van het vak. Nederland is redelijk uniek hoe wij het doen. Ja,
dat is nooit een goed of een slecht. Maar wat denk je zelf? Doen we het goed in Nederland? Of?
Ja, ik denk wel dat we het goed doen.
Ja. Ja, ik zie ook vaak dat mensen heel snel naar het ziekenhuis worden vervoerd. En denk bij mezelf, er is voor mij niks aan de hand. Maar gaan we toch naar het ziekenhuis? En ik hoor altijd van mensen die uit het buitenland hier zijn komen wonen. Ja, in Nederland kom je niet zo makkelijk in het ziekenhuis of bij de dokter terecht. Neem maar een paracetamolletje en dan gaat het wel over. Is dat een goede constatering?
Inderdaad. In Nederland worden wel meer. Wij bekijken wel of de juiste zorg op de juiste plek. En het is niet altijd het ziekenhuis wat de juiste plek is.
Ja.
Omdat je ook bij patiënten uitkomt die andere soort zorg nodig hebben. Of van de huisarts of van de thuiszorg.
Ja.
Op een of andere manier komen wij dan wel terecht. En dan bekijken wij het daar. En bijvoorbeeld in Engeland, wat ik weet, volgens mij vervoeren ze bijna alles naar het ziekenhuis. Maar precies weet ik er niet van.
Nee, eerlijk. Het is een momentopname die je ziet. En het is aan de sommige kant ook een beetje aangedikt. En het gaat ook een beetje over de emoties natuurlijk van de paramedic zelf. En maar goed, het geeft een enigszins.
Jawel,
laat je je wel wat dingen afvragen. En als ik dan zo'n ding zie gaan, ik woon in de buurt van Maastricht ziekenhuis, dus ik hoor er zeker een stuk of 10 per dag. Dan vragen ze ook zoveel dingen wel eens af. Even heel kort de routine van van mensen in de ambulance. Je zit ergens op een post.
Ja, wij zitten op een post. En dan vanuit daar worden wij gestuurd naar de meldingen. En dat regelt de meldkamer.
Ja.
De meldkamer is de spin in het web.
En dat kan een rustig ritje zijn met iemand die gewoon naar het ziekenhuis moet. Of een alarm.
Ja, er zijn allerlei urgenties. A1, A2, B-vervoer, zorgambulance, middencomplex. Daar komen nieuwe urgenties aan. Binnenkort. Dus dan wordt het iets specifieker allemaal. Ja, en dan is het... Kijk, we worden A1 gestuurd met alle toeters en bellen. En dan heb je kans dat we A2, dus rustig terug gaan naar het ziekenhuis.
Ja.
Ja, dat is per inzet verschillend.
Ja. Ja, maar in hoeverre ben jij verantwoordelijk voor die... jij zegt terugweg staan A2. Mag jij dat bepalen?
Ja.
Want eigenlijk ben jij de baas op dat moment.
Ja.
Want dat is dat autonome waar je het net over had.
Ja.
Maar dan mag jij bepalen van, nou goed, we hoeven hier echt niet rechts inhalen en door de rode stoplichten.
Ja, dat klopt.
Het is allemaal iets.
Ja.
Ja. Maar heel eerlijk antwoord wil ik van je. Hoe kicken was het om de eerste keer met blauwe lichten, sirene, door het verkeer heen te gaan? Ik heb het één keer meegemaakt in mijn diensttijd. Ik was hospic. Ik heb het één keer meegemaakt en mijn adrenaline kwam zo op mijn oren uit. Ik vond het, ja, het gaf zo'n machtig gevoel. Maar ik weet niet of het bij jou hetzelfde was.
Nou ja, het is wel, wel spannend natuurlijk. En het is mooi, ja, mooi. Het is te zien hoe het verkeer reageert op een ambulance. Dus dat is ook wel eens spannend.
Ja.
Niet iedereen het helemaal goed doorheeft. Wat die bijvoorbeeld bij een rotonde. Handig is dat mensen gewoon doorrijden. Blijven rijden op de rotonde. Maar dat.
Ja.
Maar nou ja, het was wel. Ja, het is. Het is, ja, dat was in het begin wel wat spannend misschien, maar dat is er nu al
Het is er nu wel vanaf.
Ja. Ja.
Dus je bent weggeroepen, dan zit je in de auto en dan, nou ja, goed, heb je wel of geen zwaailichten, wel niet de bloedspoed. Dat verkeer, dat heb je elke dag mee te maken. Gaat dat over het algemeen goed? Want de nuance is dat mensen gewoon door moeten rijden en op een gegeven moment even een beetje ruimte moeten maken en niet op een rem moeten gaan staan en op vluchtheuvels moeten gaan, want dat heeft helemaal geen zin.
Nee.
Die 2 seconden maken ook niet uit.
Nee.
Dus, maar is dat iets wat over het algemeen, reageren wij Nederlanders goed op een blauw licht? Of?
Over het algemeen wel, maar ja, er zijn er echt wel situaties dat het... Dat niet iedereen helemaal goed reageert, dat is ook wel zo. Dus ik denk wel dat het een bepaalde taak nog voor de rijinstructeurs zit. Om de leerlingen op te leiden van wat te doen met een ambulance. Ik weet niet goed hoeveel aandacht eraan besteed wordt. De chauffeur heeft richtlijnen hoe die moet rijden, hoe lang hard die mag rijden. Dus daar moet hij ook gewoon aan voldoen.
Ja.
En kijk, en als hij ziet van nou... Die personenauto, die ziet het echt niet. Dat zien de goede chauffeurs zien dat gewoon.
Ja.
Die zien dat.
Ja.
Die kijken of ze spiegelen. En ja, eigenlijk wat dat betreft gaat het gelukkig eigenlijk bijna altijd goed.
Ja, ik bedoel ook niet dat mensen onwillig zijn.
Nee.
Maar of ze zien het niet. Ze zijn zo in het auto rijden of een muziekje op. Je verwacht het natuurlijk niet. Zeker niet als het een route is die heel vaak rijdt. Of ze raken in paniek, ze willen graag het goede doen, maar dan doen ze juist het verkeerde.
Okay. Ja, dat zie je ook.
Ja. En dan kom je aan bij een patiënt en dan ga je naar binnen toe en dan weet je ongeveer wat het is. Nou, laten we zeggen dat iemand van de trap afgelazerd is. En wat is, ik heb in mijn opleiding geleerd, triage.
Ja, triage is met name bij meerdere slachtoffers. Hè?
Okay.
Dan ga je kijken van wie kan er nog lopen en wie niet.
Slecht voorbeeld.
Maar we gaan triëren in die zin van, je gaat wel kijken van wat is de urgentie? Ademt hij nog? Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Hè?
Ja.
Is daar nog heeft de patiënt nog een hartritme? Heeft hij nog een bloeddruk?
Ja.
Is die aanspreekbaar? We hebben een lijstje waar we chronologisch in ons hoofd, daar zijn we helemaal op getraind, aflopen van oké, dit is er aan de hand en dit moeten we doen.
Ja.
Als de patiënt praat of huilt, nou ja, dan weten we, oké, de ademweg is vrij. Ja,
precies, laat me schreeuwen.
Ja, dat is helemaal, dan weet je gewoon, oké, dat is gezekerd.
Ja.
Ja, en we, dan zei, ja, dat leer je.
Ja,
dus
dat is een automatisme.
Automatisme,
je controleert een aantal dingen. En als je een vaste chauffeur hebt die...
Ja, op zich werken we niet echt met vaste chauffeurs. Je werkt met chauffeurs die net klaar zijn. En je werkt met chauffeurs die al heel lang werken. Ook soms regelmatig met uitzendkrachten, want we hebben echt wel tekorten.
Okay.
En, maar in Nederland is iedereen opgeleid met dezelfde richtlijnen/protocollen. ook de chauffeurs. Dus je kunt van, als ik met iemand uit Rotterdam werk, dan weten we precies wat we aan elkaar hebben.
Ja, oké, okay, ja. Dat is goed geregeld. Dus. Ja. Dat is goed geregeld. Ja. Oké, okay, patiënt die wordt dan bekeken en dan, oké, okay, goed, ze heeft zijn been gebroken. Je doet hem waarschijnlijk zo'n luchtdrukspalk eromheen. Goed, ja. Wordt er gedetailleerd en dan, ja, ik weet wel wat. En,
goed van jou.
En dan gaat hij de brancard op. In het leger heet dat draagbaar. In de ambulance is een brancard op, dan gaat hij in het ziekenhuis. Maar jij bent zeg maar verantwoordelijk als de ambulance verpleegkundige, wat was dat?
De ambulance verpleegkundige.
Ambulance verpleegkundige die is zeg maar verantwoordelijk voor het hele traject om zeg maar in te schatten hoe ernstig het is, naar welk ziekenhuis die moet, of doet de chauffeur dat, welk ziekenhuis die moet?
Nee, dat in principe doet dat de ambulance verpleegkundige van moet naar het traumacentrum of niet. Maar je doet wel in overleg natuurlijk met de chauffeur van wat is het dichtstbijzijnde ziekenhuis, waar zit het ziekenhuis waar deze patiënt opgevangen kan worden. Als je een beetje in een uithoek zit, dan moet je wat langer rijden naar een traumacentrum bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, dus dat doe je eigenlijk ook wel samen, maar verpleegkundige beslist dan van we gaan naar level ziekenhuis. Ja. Je hebt levels.
Ja. Ja. Na de break horen we hoe geweld tegen zorgmedewerkers en de afgelopen coronatijd werd beleefd door de medewerkers van de ambulance. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Motorola Smartphones. Motorola maakt slimmere technologie voor iedereen. Kijk maar eens naar de Motorola Edge 30. Een 5G-toestel met een schitterend design, fantastische 50 megapixel camera en 6,5 inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 144 Hz. Find your edge met de Motorola Edge 30. Deze podcast heet Kan Niet, Bestaat Niet. En het gaat waar heel veel mensen mee praten, die hebben belangrijke beslissing genomen om te stoppen met werken of whatever. Nou, jij neemt elke dag belangrijke beslissingen in je werk. Overal natuurlijk, maar in je werk heel specifiek. En ook mensen van de ambulance komen in een situatie terecht dat ze zeggen, ja, het kan eigenlijk niet, maar het moet gewoon. En dan ga ik een beetje richting de twee pijlers waar ik het over wilde hebben. Is dat we hebben elkaar een aantal jaren geleden ook gesproken en toen was er heel veel nieuws dat er best wel wat, ik maak even air quotes, geweld tegen ambulance medewerkers werd gepleegd. Iets waar ik me totaal nog steeds geen voorstelling van kan maken als iemand je kon helpen omdat jij of je geliefde ziek is, dat je daar boos op wordt. Dat was toen een groot ding. Over zal het niet zijn, maar is dat veranderd of nog steeds zo?
Ja, ik weet de cijfers niet helemaal precies, maar ik... Het is natuurlijk coronatijd ook geweest. Was een heel ander soort tijd. Er is nog steeds geweld, want dat lees je ook in de media. Maar dat zijn de dingen ook die wel uitvergroot worden.
Ja.
Het zal er zeker ook zijn. Het is er, wat mij betreft, valt het wel mee, moet ik zeggen. Ik heb weinig problemen. Je bent vrouw, scheelt al best wel veel. Het is natuurlijk ook de casuïstiek. Hè? Een patiënt met een psychose, dat is een ander verhaal dan een alcoholverslaafde.
Ja, hè? Maar daar kan ik me enigszins van voorstellen dat daar enige mate van geweld bij komt kijken. Verbaal geweld, zeg maar. Die mensen hebben of een psychose, of ze zijn dronken, of ze schamen zich, laat ik het zo even noemen.
Ja.
Maar het gaat me vooral om de mensen waarbij het niet zou verwachten, dat die dan toch... Wat is dat? Hoe kan dat nou dat iemand dan toch gewelddadig wordt richting jou of je collega of ambulance mensen in het bijzonder?
Ik denk, het is ook wel een beetje de maatschappij momenteel. Heb ik wel kortere lontjes zijn er. Hè? Het is een lastige tijd wel. Dat zie je in alle facetten van de bevolking terug in allerlei beroepen. Meldkamercentralisten hebben ook best wel last van.
Okay.
De triage doen aan de telefoon. Die hebben een bepaald systeem om uit te vragen. En die moeten hun adres weten. Want als je geen adres hebt, dan kom je nergens.
Nee.
Want als ze het adres hebben, dan gaan wij alvast rijden.
Ja.
Dus en dat is voor sommige mensen ook wel heel moeilijk om het adres... niet om dat te benoemen, maar meer van... ik heb hulp nodig en dan gaan ze schelden en doen. Ja. Of als met de meldkamer, als ze zeggen van... je mag naar de huisarts, want het is geen ambulancerit.
Ja.
Kan ook nog wel eens verkeerd vallen. Mensen dwingen zorg af.
Ja.
Ja, ik wil niet over alle mensen natuurlijk praten. Maar je merkt wel dat wat toegenomen is.
Ja.
En dat zie je ook over huisartsen, bij huisartsenposten. Eigenlijk precies hetzelfde. En uiteindelijk werkt het ook wel weer door... in de ambulance hulpverlening.
Ja.
Maar ik heb er geen cijfers van. Ik durf niet helemaal te zeggen.
Nee, maar het gaat, ik wil alleen proberen achter te komen wat daar achter zit. Of het onmacht is van mensen. Of ik kan mijn onmacht ook wel iets begrijpen van.
Ja,
dat iemand zich niet goed voelt en dan zegt iemand tegen, joh, even naar de huisarts. Dat je zegt, ja, maar wacht even. Het loopt er aan alle kanten uit. Dat kan toch helemaal niet?
Ja.
Misschien, ja, inderdaad, de maatschappij verandert. Misschien minder vertrouwen gekregen in de overheid. En mensen, de ambulance toch een soort overheid. Kan ik me iets bij voorstellen. Maar ik kan me nog steeds niet voorstellen dat wat er de afgelopen 10 jaar was gebeurd. Dat er op straat een gewonde valt in het uitgaansleven. En dat dan andere mensen het ambulancepersoneel gaan tegenhouden of bekogelen.
Ja, dat snap ik ook niet. Dat is totaal onacceptabel natuurlijk.
Ja, maar ik probeer erachter te komen van waarom is dat dan?
Ja.
Maar goed, dat krijgen jullie natuurlijk ook nooit te horen.
Ja, dat weet je. Soms is het onder invloed van drugs of drank. En soms is het omdat het te lang duurt. Kijk, als iedereen ambulances gaat bellen, dan heb je kans natuurlijk dat er een ambulance aan de late kant is.
Ja.
Dus dat heeft ook een deel te maken met de zelfredzaamheid.
Ja.
Je kunt natuurlijk ook zelf met iets kleins. Hè? Ik bedoel, ik zeg niet met. Maar bijvoorbeeld als je je enkel verstuikt of je valt. Ja, zet hem in de auto, rijd in het ziekenhuis.
Ja.
In de uitgaanswereld bijvoorbeeld.
Ja.
En soms ook het groepsgebeuren. Hè? Dat elkaar een beetje opstoken, ophitsen.
Ja.
Ja. Maar ja, ik zeg al, ik zelf vind dat wel meevallen. Maar het gebeurt zeker. En zeker in de Randstad misschien nog wel iets meer zelfs. In de grote steden.
Ja. Je stipte net al eventjes aan. Corona, dat was ook zo'n moment waar ik dacht van, oké. Okay, nou, jij hebt gekozen voor het ambulancevak. En de pleuris breekt uit. Wat betreft corona. Of je het nou ontkent of herkent. Het was er gewoon. Moesten heel veel mensen in het ziekenhuis gebracht worden. En jullie zaten gewoon in de eerste lijn.
Ja.
Jullie halen mensen op. Hoe heb je die periode beleefd? Want dat gaat, op een gegeven moment gaat dat komen. En dan komen die eerste patiënten. Ja. En dan zit je er gewoon middenin.
Ja, dat klopt. Het was ineens, was het daar voor je gevoel. Terwijl het waarschijnlijk al langer was. Ja, het was in het begin wel onduidelijk van hoe besmettelijk is het. Mondkapjes werden in eerste instantie ook gewoon niet aangeraden. Want het zou niet werken. Daardoor zijn natuurlijk wel zorgverleners nu ziek thuis met long-covid. Hè? Dat is eigenlijk vanuit die eerste periode ook. Het was druk met alleen covid.
Ja.
Het was verder niks meer. Niemand belde meer voor pijn op de borst, voor een gebroken pols. Iedereen ging zichzelf redden. Waardoor er ook weer natuurlijk mensen te laat aan de bel hebben getrokken.
Ja.
Dus dat was echt in die tijd. Maar dat was de eerste golf. Maar we hebben heel veel zieke mensen gezien, ook van je eigen leeftijd. Waarvan je wist, nou ja, die gaan naar de intensive care en de vraag is of ze het gaan redden.
Ja, meer dan normaal.
Zeker,
op een dag. Ja.
Zeker. Het was alleen maar soms. Ja. We stonden soms met een rij van 5, 6 ambulances bij het plaatselijke ziekenhuis te wachten. En het was alleen maar corona.
Had het iets surreëls?
Ja.
Dat het oorlog was, zeg maar. Een soort van oorlog,
een
situatie die je niet onder controle hebt en die gewoon door een hogere macht, in dit geval dan corona, wordt veroorzaakt.
Ja, het was, wat ik me herinner, een van de eerste patiënten die we dan moesten gaan ophalen via de huisarts. Ja, daar stond de buurvrouw, die stond voor ons te bidden van dankjewel hulpverleners, alsof de pest was uitgebroken in de middeleeuwen of zo, weet je wel.
Ja.
En in het begin vond ik het ook dat ik dacht, we hadden uiteindelijk redelijk snel onze bescherming.
Ja.
Maar in het begin weet je ook niet goed hoe besmettelijk is het.
Nee.
Word ik zelf ziek. Maar uiteindelijk, dus ik vond het ook wel spannend in het begin, zeker. Dat vonden we allemaal.
Ja.
Ja.
Is er onder het ambulance personeel, zeg maar als groep, omdat jullie tegen de eerste lijns waren, zijn daar ook andere problemen ontstaan als in een normale situatie? Ik bedoel, psychisch, overwerkt, noem maar op.
Ja, uiteindelijk zijn er natuurlijk best wel wat hulpverleners overal, ziekenhuis, thuiszorg. Ik bedoel, iedereen die met patiënten werkt. En zeker in de eerste golf, waarbij de bescherming nog niet up-to-date was, om allerlei redenen, zijn er mensen uitgevallen. Ja. En ook mensen, intensive care, verpleegkundigen. die natuurlijk, die intensive care liep helemaal over. Hè? Die,
ja.
Er moesten bedden bij. En dat was natuurlijk één drama. En het is ook heel zwaar om die patiënten te verzorgen. Want die mankeren uiteindelijk ook van alles.
Ja.
Die gaan van een soort domino effect in je lichaam. Dus alles valt uit van je organen. Dus die mensen, patiënten lagen ook lang. Dus het was een zware tijd, ja.
Ja.
En dus ik merk wel aan, ook uit de media, je leest het, dat er best wel veel intensive care en ook thuiszorg en andere verpleegkundigen zijn uitgestapt.
Ja,
omdat ze te veel vonden.
Ja, hadden we dat kunnen voorkomen? Ik bedoel niet specifiek corona, want daar gaan we het geen eens over hebben, maar er is een situatie geweest waardoor er een hele hoge belasting kwam. Hadden we dat kunnen voorkomen als niet als Nederland, maar misschien als organisatie, als organiserend Nederland?
Ja, uiteindelijk in de tweede golf moet je natuurlijk je spullen op orde hebben. Hè? En ik begreep wel dat uiteindelijk in de ziekenhuizen was iedereen goed beschermd. En de ambulance ook. Maar bijvoorbeeld thuiszorg heeft toch nog lang zonder mondkapjes en zo gezeten.
Ja.
Dat hebben we echt wel kunnen voorkomen.
Ja.
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 Dus dat in die zin wel. Ja, verder vind ik het ook wel lastig hoor. Want hoe meer IC-bedden je hebt, hoe meer mensen je ziek kunnen worden.
Ja.
En ja, die lockdowns, dat ging denk ik niet anders in die tijd.
Nee, maar precies. Maar het gaat nu hier in het ziek eventjes over het feit dat jij als eerste lijns verzorgende dan eigenlijk een beetje als kanonnenvlees, ik maak het heel erg hoor nu, zeg maar daarheen gestuurd wordt en mensen uit een situatie haalt waarin ze heel ziek zijn. Super besmettelijk, ook want het huis is ook niet schoon. Hè? Ziekenhuizen worden schoongemaakt. En van jou wordt maar verwacht dat je ze in een auto laat en dan ook nog eens een keer goed verzorgd totdat ze in het ziekenhuis zijn.
Ja.
En dan sta je dan ook nog eens in de rij voor een ziekenhuis met iemand die half ligt dood te gaan in die auto. Nogmaals, ik maak het iets erger dan het is.
Ja.
Dat heeft gewoon zijn impact.
Ja.
En de reden voor het gesprek is dat we misschien niet altijd even goed nadenken als we een ambulance zien rijden, wat daar nog meer achter schuil gaat. Want het is niet een soort veevervoer die mensen van A naar B brengt en denkt van, nou ja, het zal allemaal weer. Je gaat op een gegeven moment ook naar huis. En dan zit je op de bank en denk je, fuck, wat heb ik vandaag nog weer meegemaakt? Hebben mensen daar over het algemeen last van? Een soort trauma of posttraumatische stress?
Ja, die zijn er wel. Die zijn er zeker wel.
Ja.
Ja.
Ja, heb jij er last van?
Nee. Ik heb er eigenlijk niet zoveel last van.
Nee. Je neemt wel eens wat mee naar huis, dat kan niet.
Ja, je neemt wel eens wat mee naar huis. En dat is zeker. Maar ik kan het altijd wel goed verwerken. En we hebben ook in onze organisatie ondersteuning die je kunt vragen.
Okay.
Psychische ondersteuning. Ja. Dat is TCO heet dat, Team Collegiale Ondersteuning. En zo nodig kunnen we weer doorverwijzen als je bijvoorbeeld op een psycholoog of iets dergelijks. Dus er is altijd wel ondersteuning hoor. En soms maak je er ook wel gebruik van. En, maar goed, dat ik voor mezelf spreek. Ik kan het wel plaatsen. Ik heb er niet zo heel veel last van gehad.
Nee.
Maar wel, ik zal het niet vergeten.
Nee.
Je neemt het wel mee. En dat heb ik toen in die vorige podcast ook gezegd.
Ja.
Je hebt een soort rugzakje.
Ja.
Waar al je ervaringen in zitten. En er zit de coronatijd zeker in.
Ja.
En je neemt het wel mee in je leven.
Ja. Kun jij die ervaringen ook delen aan collega's? Als leren, zeg maar. Dat ze er wat van leren.
Ja, zeker. Ja, zeker ook voor de jongere, of de nieuwe mensen.
Ja.
Je sparten met elkaar.
Ja.
Dus,
ik vind het wel interessant dat er zoveel jonge mensen, je zegt expliciet jonge mensen, dat die toch nog daarin willen stappen. Dat vind ik toch wel heel bijzonder eigenlijk.
Ja.
Als er zoveel andere kansen zijn in de maatschappij, dat ze dan toch daarvoor kiezen.
Ja.
Dat vind ik wel heel bijzonder. Daar ben ik ook wel blij om. Je zegt ook dat de chauffeurs nodig zijn.
Ja.
En dat kan van alle leeftijden zijn. Dus daar hoef je juist niet per se jong voor te zijn. Maar
nee, kan alle leeftijden zijn.
Een beetje, ja. Misschien zo.
Veertigers bijvoorbeeld.
Ja.
Levenservaring is veel belangrijk, vind ik.
Nou ja, dat is inderdaad. Om af te sluiten. Voel jij je gewaardeerd in je werk? Niet van de maatschappij, hè? Niet door je collega's?
Over het algemeen... Meestal wel. Ja, je krijgt ook wel complimentjes van de patiënt.
Laat het ook wat positieve dingen noemen. Er zijn ook mooie dingen die gebeuren. Heb je een voorbeeldje voor me van iets moois? Geen namen en rugnummers, maar
Nou ja, wel toevallig heb ik afgelopen weekend gewerkt en hadden we best een hele drukke dienst. En hadden we ook een inzet bij een patiënt die echt heel veel pijn had. En ja, die was ook best wel een beetje in paniek. En ja, mijn collega en ik hebben hem rustig benaderd en hem serieus genomen. Ja, dat hoort natuurlijk ook zo. Maar bij deze patiënt was het echt heel expliciet toen we hem naar het ziekenhuis gebracht hebben om ons echt heel uitgebreid te bedanken. Dat vind ik wel mooi.
Ja,
ja,
dat gewoon het feit dat mensen zich begrepen voelen. En,
en we hebben niet alles voor hem kunnen doen, maar dat is natuurlijk uiteindelijk weer voor het ziekenhuis. Ja. Maar je hebt toch een deel van de pijn weggenomen. Ja. En hij deed het heel uitgebreid, dus dat maak je niet zo vaak mee. Maar dat waren we allebei, vonden we wel mooi.
Ja.
Ja,
en dat neem je wel mee naar huis. Dan denk je van, zo, ik heb gescoord vandaag, ik heb het goed gedaan.
Ja, dat is wel zo.
Dus.
Ja.
Oké, nou Brigitte, dankjewel voor je tijd. En ik hoop dat mensen die naar deze podcast luisteren, als ze een ambulance zien rijden, denken aan dit gesprek en wat er allemaal nog aankleeft aan de voorkant en de andere kant. En mocht je interesse hebben om ambulancechauffeur te worden, dan waar kunnen ze dan heen? Weet je dat uit je hoofd?
Ja, dat is een website van AZN Nederland. Dat is een overkoepelende organisatie. Die website, als je daarop kijkt, dan kom je weer, word je verder geholpen.
Okay.
Ambulanceverpleegkundigen ook, ambulancechauffeurs, meldkamercentralisten zijn er echt wel tekort. Dus die zijn ook graag. We zijn ook welkom.
Mooie baan.
Ja.
Met heel vaak mooie afloop.
Ja.
Dankjewel voor je tijd.
Dankjewel.